Gemeente namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Allereerst een mededeling voor de luisteraars aan de kerktelefoon. Het blijkt vanmorgen dat de kerktelefoon van de bron het niet doet. Vandaar dat u verbonden bent hier met de fontein. En dat zal dan uiteraard voor deze hele zondag ook zo blijven. Vervolgens wordt u voor de eerste keer meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Peter Frans Poort en Caroline de Boer. Bij de verkiezing van ambtsdragers afgelopen zondagavond zijn de volgende broeders verkozen en door de kerkenraad benoemd. Tot ouderling de broeders E. Heijnen, Nieuweschans 60, D. Koelewijn, Kwikstaat 30, E. Nagel, Wilde Zwaan 51, A. van Twillert, Torenvalk 77, H. van Twillert, Amersfoortseweg 21, J. van Twillert, Heemraadstraat 48... G.J. Veldhuizen, Oosterzaten 10 en met bijzondere opdracht broeder R. Malenstein, Willem Dreestra 10. Tot de jaken de broeders K. de Graaf, Wilde Zwaan 91, L. Malenstein, Strausweg 5 en K. van Twillert, Meerkoe 22. Laatstgenoemde broeder van Twillert ontving op zijn verzoek ontheffing van de kerkenraad van zijn benoeming. De overige broeders hebben hun benoeming aanvaard. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36, vers 2. Thank you. Heer spreekt door ons in zijn hele gebed, waarna we zingen Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 16. En vervolgens uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, de versen 9 tot 20. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 51, vers 4. En we lezen Matteüs 1, vers 1 tot 16. En 1 Korinthe 6, vers 9 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Naasson en Naasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab en Boas gewon Obed bij Rut en Obed gewon Jesai. En Jesai gewon David de koning en David de koning gewon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomo gewon Roboam. En Roboam gewon Abia en Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat en Jozefat gewon Joram en Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam en Joatam gewon Achas en Achas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse en Manasse gewon Amon en Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel en Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud en Abiud gewon Eljakim en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok en Sadok gewon Achim en Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar en Eleazar gewon Mattan en Mattan gewon Jacob en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welken geboren is Jezus, gezegd. Christus. Hier eindigt de eerste schriftlezing en dan lezen we verder in 1 Korinthe 6 vanaf vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards. Geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder geens macht laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet ge niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet ge niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat ge niet van uzelf zijt? Want ge zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we vanmorgen voor de laatste keer vinden in zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Ik wil met u nog één keer die zondag lezen, zondag 41 van de Heidelberger Catechismus, die voor de derde en laatste keer onze aandacht vraagt. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetilgen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken kan. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. in ons gebed denken we aan de zieken. Dat is allereerst in Dijkzicht in Rotterdam nog altijd Jacqueline de Graaf Hop van de Da Costa straat 35. Naar omstandigheden mogen we echt wel zeggen dat het wat de goede kant op gaat. Maar er is nog een aantal onzekerheden en ze zal toch nog wel even in Rotterdam moeten blijven. Maar we zijn dankbaar terwijl we blijven bidden. In het ziekenhuis in Hilversum is nog zuster G. Beekhuis Koedewijn van Opteree 37. Die hoopt aanstaande dinsdag voor een paar weken naar de haven te gaan en dan weer haar eigen huis te mogen betrekken. In de Lichtenberg is in de afgelopen week zuster G. Poort Koelewijn van de Broers Wetering 14 geopereerd. Ze hoopt morgen naar huis te gaan om dan de chemokuren waar ze al mee begonnen was voor te zetten. En in afwachting van de vraag of er ook bestralingen zullen moeten plaatsvinden. En u begrijpt, dat geeft een blijvende zorg en blijvende vraag om voorbeden. In Molendaal werden in de afgelopen week opgenomen de kleine Johan Schouten van de Nieuwe Schans 11 en Britt van Kooi van de Da Costa straat 45. Neefje en een nichtje allebei met hetzelfde virus. Dat maakt dat ze allebei heel erg ziek zijn. De dokters zijn momenteel bezig om te proberen met Gods hulp die ziekte onder de knie te krijgen. Maar de situatie is toch best wat zorgelijk en dat geeft een heel stukje spanning. Als je zo als familie elkaar in het ziekenhuis ontmoet en we willen ook voor hen in het bijzonder bidden. Dan mogen we samen de Heere danken voor broeder en zuster de Graaf Beekhuis van de Stadsgracht 41. Die in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. We stellen ons samen weer voor uw heilig aangezicht, Heren. Op deze prachtige lentezondag, die ons bijna zou doen vergeten dat deze wereld een wereld is vol verschrikkingen. En dat er mensen zijn, duizenden, honderdduizenden. En wij denken soms alleen nog maar aan Kosovo, maar ze zijn er in zoveel delen van deze wereld, die op een verschrikkelijke manier deel krijgen aan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Opgejaagd door het geweld van haters. Op een verschrikkelijke manier in hun levensomstandigheden aangetast. Heren, wij bidden om uw erbarming voor hen, die vanmorgen niet in alle rust en gekoesterd door de lentezon naar de kerk kunnen gaan. Die vanmorgen niet de vrede kennen die er om ons heen mag zijn. En we vragen van u, Heren, ook nu weer om vrede op aarde en om gerechtigheid onder de volken. En wijsheid aan hen die zulke geweldige verantwoordelijkheden dragen te midden van dat alles. En om opening van wegen voor hen die zoeken om hulp te bieden waar dat mogelijk is. In het grote geheel van de Verenigde Naties. Maar ook in het kleine van een plaatselijke situatie gericht op één gezin. Heren, er zijn zoveel dingen die we zouden willen doen en die we niet kunnen doen. Er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. Laat het te midden van dat alles het geheim van het gebed worden beoefend. En laat de christelijke gemeente in oost en west, in noord en zuid vandaag zich samen mogen paren in het krachtige en aanhoudende gebed om de wederkomst van de Heere Jezus Christus, die alle dingen nieuw maakt. Die aarde brengt van vrede en gerechtigheid. Waar de koe en de berin samen zullen weiden. En de wolf en het lam met elkaar zullen omgaan. En het kind zal spelen in het hol van een giftige slang. Omdat er geen kwaad meer zal zijn en geen verderf meer gesticht zal worden. Op gans uw heilige berg. Heere Jezus, wacht niet te lang meer. Het wordt hier op aarde zo bang, zo donker. En er zijn er onder ons die dat ook in hun eigen persoonlijke leven ervaren. Door rouw, door eenzaamheid, door de gebrokenheid van het leven die het leven zo zwaar maakt. Door de zorgen die zo drukken en het kruis dat zo zwaar op de schouder rust. U weet daar alles van, Heren. Situaties die maar voortduren. of waarvan we bang zijn dat ze permanent en chronisch zullen worden. Situaties die zich zo ineens opdoen. En we leggen dat alles aan u voor zonder dat we het allemaal bij name kunnen noemen in de wetenschap. U weet het. En u aanschouwt de moeite en het verdriet. En datgene wat ieder van ons op dit ogenblik dan het meest in gedachten heeft. Heere, geef maar dat hij en zij, jong of oud, dat in uw hand mag leggen. In de wetenschap dat het daar het beste bezorgd is. Wij bidden u voor degenen die in de verpleeghuizen zijn. Voor al diegenen die een moeilijke weg hebben te gaan. U kent ze ook aan huis gebonden. Op deze zondagmorgen met ons hier in de fontein verbonden. U ziet ze, de oude, chronisch zieke, jonge mensen. Die gehandicapt door het leven gaan en degenen die hen verzorgen. Die soms zitten met de vraag hoe zal het gaan als ik er niet meer ben. We leggen aan u voor, Heer, het verdriet van hen die in de afgelopen week aan een graf stonden. En de moeite van hen die met ziekte en zorg door het leven gaan, u kent ze. Ook in het midden van de gemeente zijn er zo verschillende die het woord kanker hebben horen vallen. En die weten dat kwaad woekert in mijn lichaam. Die bezig zijn met de bestrijding daarvan met medische hulp. En die tegelijkertijd die onzekerheid kennen hoe zal het allemaal verder gaan. Heren, we bidden u voor allen. En in het bijzonder denken we ook nu weer aan hen wier namen we noemden, aan Jacqueline de Graaf. Heb dank dat het met haar mag gaan naar omstandigheden. En wilt u de genezende krachten die bij u vandaan kunnen en mogen komen toch, ook leggen in die delen van haar lichaam die bezig zijn te herstellen van verwondingen. Opdat we na de wonderen die u al hebt gegeven, nog meer wonderen mogen opmerken. En laten Jacqueline en Mark en allen die hen lief zijn, veel geduld van u mogen ontvangen. En verwachting van u. En een houvast aan u die de dingen leidt, zoals het beste voor ons zijn. We denken samen aan zuster Beekhuis. Het duurt wat langer in het ziekenhuis dan dat we aanvankelijk met haar gedacht hadden. Maar nu de deur lijkt open te gaan en ze in de haven een poosje hoopt te verblijven, nu vragen we van u. Wilt u genadig verder herstel geven en de krachten zo doen toenemen, maar ook de moed die ze daarbij nodig heeft, om straks weer naar haar eigen woning te gaan, ziende op u. Die zegt, ik weet waar ge woont. Ik weet wat ge behoeft. We denken aan zuster Poort. Die operatie heeft plaatsgevonden, Heer, en we danken er u voor dat dat kon, dat dat mocht. Ze zag er tegenop, maar ze zag er toch ook naar uit. En samen smeken we van u of u het nu zo wilt maken, als ze herstelt van de operatie en tegelijkertijd die verschrikkelijke medicijnen moet gebruiken. Of ze daarbij uw gunst en genade mag ondervinden. Moed mag hebben om verder te gaan. Maar kon het zijn ook mag ontdekken dat u de middelen zegent, zodat ze genezen mag en haar plaats in de kleine kring van het gezin en van de familie mag blijven innemen, als een door u beweldadigde. U bidden we samen voor de kleine Johan Schouten en Britt van Kooi. Ze moesten allebei naar het ziekenhuis in de afgelopen week, Heren. En ze waren allebei ineens heel erg ziek. En u weet de zorgen die er zijn in de harten van de jonge ouders. En we bidden u, wilt u geven dat ze rust mogen vinden en een pleitgrond voor hun gebed in uw machtige verbondsbelofte. Dat u het gezegd hebt, dat u van alle goed zult verzorgen en alle kwaad van hen weren of tot hun beste keren wil. En zou u dat willen doen, Heren? En zo u zelf verheerlijken en zo uw beloften ook bevestigen. Erbarm u. En maak het alles goed. We danken er u hartelijk voor dat broeder en zuster de Graaf Beekhuis in de afgelopen week 25 jaar getrouwd mochten zijn. Dan beleven we bijzondere weken waarin we stil mogen staan bij uw gunst en uw onverdiende goedheid. Geef ze de genade dat dat alles ook mag overheersen te midden van alle feestvreugde. En dat dat alles ook te meer aan u mag verbinden, dat het ook van deze dingen geldt, alles wat uw almacht wrocht. beweegt ons immers om u te vrezen en het leven uit uw hand te ontvangen, gedenkt u ze met allen die hen lief zijn. Onze ogen zijn op u, Heere, als we nu vragen om uw zegen over deze dienst, om een krachtige werking van uw Heilige Geest, allereerst in het hart en leven van uw dienstknecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en door uw geest geleid de dingen waarom het gaat naar voren mag brengen, zodat de gemeente mag verstaan, dit is het bevel van de Heere der Heren. En daarin zoekt de Heere ons heil en ons leven. En geeft dat er zo geluisterd mag worden door jong en oud. Door diegenen die met grote vragen op het gebied van het zevende gebod zitten. Door anderen die met grote moeite juist op dit gebied door het leven gaan. Maar geef ons dat we ook allemaal een zegen mogen ontvangen. Zodat we vanmorgen voor het eerst of opnieuw zicht mogen krijgen op die grote Heere Jezus Christus, die een volkomen verzoening heeft aangebracht voor alle zonden, ook van dit gebod. En zegen ons zo samen, Heere, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar zegen ons met heel uw kerk en met heel uw volk, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, die we op deze stralende zondagmorgen voor u beleden hebben in het lied dat we zongen naar de wet. En die we u nu beleiden in ons bidden. En laat in dat alles ons hart mogen meekomen. Om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 3, 8 en 10. 119, 3, 8 en 10. in aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 149, het vijfde vers, 149, vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we waren dus nog niet klaar met de behandeling van het zevende gebod. En misschien dat u aan het einde van deze preek ook nog wel zegt, we zijn nog niet klaar. En er is inderdaad heel wat te zeggen op dit gebied. Maar we willen vanmorgen toch tot een bepaalde afronding komen en die was er nog niet. We hebben immers de eerste keer gezien wat God bedoelde met die schone gave van huwelijk en seksualiteit. En we hebben ons daar wat aan vergaapt als het ware. Toen we zagen hoe dat in het paradijs door God bedoeld en gegeven is. Wat is dat mooi. Wat is dat teer. Wat is dat liefelijk. Wat is dat paradijselijk. En misschien, en ik hoop dat er toch verschillende in ons midden zijn die zeggen, daar was toch een moment van herkenning bij me. Niet dat het volmaakt is, maar toch. Zo goed hebben wij het samen. Als man en vrouw in het huwelijk. Maar bij meerderen is er misschien wel iets van heimwee geweest. Zo zou het dus kunnen. Zo zou het dus moeten. En ik stel me voor dat er ook wel in ons midden zijn geweest die eigenlijk met schouderophalen gereageerd hebben. En die misschien na die eerste keer wel gezegd hebben, nou daar trek ik de volgende keer de schoenen niet weer voor aan. Want dit zweeft allemaal zo boven de werkelijkheid uit. Die harde, rauwe werkelijkheid van ons van vandaag. Misschien was het zo. En het is natuurlijk heel romantisch om daar samen over te denken. Maar het sprookje van het paradijs is al lang voorbij. Zo is het vandaag niet meer. En dat hebben we ook gezien de vorige keer. Toen we nadachten over het bederf dat er op dit gebied is gekomen door de zondeval. En in plaats van dat we toen de liefelijke geur van de paradijsbloemen roken, ontdekten we dat er een beerput openging. En dat je als vanzelf geneigd bent om je neus dicht te knijpen en je ogen maar dicht te doen. En je ontdekte dat God die bloem uit het paradijs wel een plaats heeft gegeven op de aarde die om der zonde wil vervloekt is. Maar die bloem die kan alleen maar bloeien als die een goede voedingsbodem heeft. En die ontbreekt maar al te veel, met als gevolg dat die bloem verlept en dat die bloem in verschillende gevallen vertrapt wordt. En we hebben tegen elkaar gezegd, het bederf van het beste wordt het slechtste. Maar daarmee waren we nog niet klaar, gemeente. Gelukkig ook maar, hoop ik dat u tegen mij zegt. Gelukkig ook maar. En het is niet alleen zo dat wij in de kerk beseffen dat dat niet het laatste woord mag en moet zijn, maar ook de wereld is daar wel van overtuigd. Die wereld die vandaag op alle mogelijke manieren propaganda voert voor liefde en voor geluk en voor genieten. En er zijn alle mogelijke voorlichtingsboeken en er zijn alle mogelijke therapeuten en figuren die je op dit gebied een handje willen helpen. Maar als je het op de kepen beschouwt, gemeente, dan moet je zeggen, de wereld heeft op de vragen die er op dit gebied zijn tenslotte geen antwoord. Want wanneer liefde betekent, en dat betekent het voor de wereld die in het boze ligt, dat een mens dan maar moet nemen wat hij pakken kan. Dan betekent dat, gemeente, dat er altijd iemand overblijft die zich genomen voelt. Een mens die zegt, ik ben misbruikt. Ik ben onteerd. Ik ben vernield. Verkracht, beroofd. De voorbeelden daarvan hoef ik vanmorgen nou niet meer te herhalen. Nou, de verhalen uit Kosovo, maar alle gruwelijkheid juist ook op dit gebied ons aan alle kanten bereiken. En als u alleen maar denkt aan dat proces dat deze week tot een afronding is gekomen en waarbij iemand tot 20 jaar veroordeeld is omdat hij samen met zijn kornuiten een jong Frans stelletje op een parkeerplaats heeft overvallen en de jongen maar eventjes met één omzeep heeft geholpen. Terwijl dat meisje op een gruwelijke manier is misbruikt en tenslotte voor oud vuil ook aan de kant van de weg is neergesmeten nadat ze het genadeschok gekregen had. Als dat liefde is. En als geluk is, gemeente, dat je dan op een gegeven ogenblik maar uit elkaar moet halen wat God samengevoegd heeft, dan is het volkomen duidelijk dat er alleen maar rafels overblijven. En die rafels, dat zijn meestal de kinderen. En als genieten op dit gebied alleen maar seks betekent, dan komt er gegarandeerd een moment dat je op elkaar bent uitgekeken. En dat de een de ander aan de kant zet bij het grof vuil, dat mag je zo meenemen. En dat die ander zich voelt als een lolly waar een kind om gezeurd heeft, die een kind gepakt heeft, waar een kind een poosje op gesabbeld heeft. En waarvan hij op een gegeven ogenblik zegt, dat lust ik niet meer en die gooi je weg in de modder. Een gebruiksvoorwerp waar een ander zijn neus voor ophaalt daarna. Gemeente, zo is de wereld. Zo is de mens. En op het moment dat ik dat zeg, dan komt het ook naar ons toe. Want dan zeg ik, wij zijn immers ook mensen. Dat wil zeggen, zo zijn u en jij en ik van nature ook. Mensen die als gevolg van de zondeval bedacht zijn op hun eigen belang. En die dat eigen belang prefereren laten boven alles wat het belang van een ander is. En in die wereld leeft nou de kerk. En de kerk heeft de ogen niet dicht, de kerk kent die realiteit. En de kerk spreekt ook over liefde. In navolging van hem die gezegd heeft, dit gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. En die kerk spreekt ook over geluk. Als die kerk mag verkondigen het evangelie, dat zegt, gelukzalig is de mens die de Heere heeft tot zijn God. En die kerk spreekt ook over genieten. Als ze immers het woord mag naspreken. Aan het adres in het bijzonder van jonge mensen, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Want dat is het deel dat God je geeft. Maar wat is het grote verschil, gemeente? Te midden van dat alles wijst die kerk een mens niet terug naar zichzelf. En op het moment dat ze dat wel doet, is ze de naam van kerk niet waard. Omdat wij mensen dat nou een keer niet uit onszelf kunnen opbrengen. Wij hebben daar onszelf in tegen. Maar die kerk mag verwijzen naar hem. Bij wie ik vorige week zondag samen met u uitkwam. Toen aan het einde van die preek die inderdaad een beetje een trieste inhoud had. We toch mochten zingen. Van hem die in de nood uw redder is geweest. De Heere Jezus Christus. En dat betekent, gemeente, dat de kerk een andere boodschap heeft dan dat de wereld heeft. En dat de kerk een zinvoller boodschap heeft dan de wereld. En een rijkere boodschap, omdat ze mag spreken van de Heere Jezus. Die zijn werk op aarde begonnen is op de bruiloft in Kana, om daar het geluk volmaakt te doen zijn. De Heere Jezus Christus. Die in de wereld gekomen is om overtreders van dit gebod te zoeken en zalig te maken. Deze ontvangt immers de hoeren en de zondaren en eet met hen. De Heere Jezus, van wie de Bijbel laat zien dat de volleinding van zijn werk is, dat straks de bruid die hij gekocht heeft en verworven, leunend op zijn arm mag binnengaan in de feestzalen waar de bruiloft nimmer eindigen zal. We denken namelijk niet zomaar na over het zevende gebod, gemeente. We denken over het zevende gebod na in het kader van het stuk van de dankbaarheid. En daar doet die wetsprediking, ik kan dat allemaal niet meer aan de orde stellen, het zal wel de laatste catechismespreek zijn die ik hier houd. Daar doet die wetsprediking altijd wat ook aan het einde van de behandeling van de wet in de catechismes wordt gezegd, ons onze zondige aard hoe langer hoe meer laten zien. Maar ook
ons uitdrijven naar hem. Die het einde van de wet is. Die de vervulling van de wet is. Naar hem, in wie de liefde vlees en bloed heeft aangenomen. Die liefde geeft en die liefde leert. En dat mogen we vanmorgen ontdekken, gemeente, als we voor de derde keer gaan luisteren naar de boodschap van zondag 41. En wij horen dan vanmorgen, Jezus Christus is de redder in de nood van huwelijk en seksualiteit. Want hij schenkt ten eerste verzoening door zijn bloed, ten tweede vernieuwing door zijn geest, ten derde uitzicht onder zijn heerschappij. Jezus Christus is de redder in de nood van huwelijk en seksualiteit. Hij schenkt verzoening door zijn bloed, vernieuwing door zijn geest, uitzicht onder zijn heerschappij. U hebt misschien wel een beetje vreemd opgekeken, gemeente. U had in het kerkblad gelezen dat het vanmorgen nog een keertje zou gaan over het zevende gebod. En u kwam de kerk binnen en u zag de schriftlezing en u dacht, wat moet dat eigenlijk worden? Het eerste hoofdstuk van Matteüs, dan weet je toch wel zo ongeveer wat er moet staan. En u hebt het vast opgezocht en toen ontdekte u, dat zijn allemaal namen. Dat is een geslachtsregister, een van die onderdelen van de Bijbel waarvan we aan tafel nogal eens een keer zeggen, dat slaan we maar over, want dat zijn allemaal van die moeilijke woorden en van die moeilijke namen. En een mens schiet er toch niks mee op. En ook al blijkt dan dat dat geslachtsregister het geslachtsregister van de Heere Jezus is, zeg maar het familiealbum van de grote Zoon van God die in de wereld gekomen is en ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dan nog zeg je, wat heeft dat nou met het zevende gebod te maken? Een familiealbum, ach, u kent dat wel, gemeente. Daar blader je eens een keer wat in en dat laat je aan je kinderen en aan je kleinkinderen zien. En als er iemand komt die wat interesse heeft in je achtergrond, dan pak je zo'n album nog weer eens een keer en dan zeg je, die is dat en die is dat. Ik heb een aantal weken geleden in handen gekregen aan dat prachtige boek De Historie van de Elburger Vissersvloot. Er zitten er hier ongetwijfeld nog wel enkele die het inmiddels al gezien en ontdekt hebben. En dat is een schitterend boek. Ik zou alleen maar kunnen aanraden dat we dat hier in Spakenburg ook nog eens een keer probeerden te maken, waar alle nummers van de Elburger Vloot worden beschreven. En dat ligt naast mijn stoel en als er een van de kinderen komt, dan zeg ik, jongens, moet je eens kijken. Dat is mijn vader. En dat is mijn grootvader. En dat is mijn overgrootvader en dat is een oom en dat is een oud-tante, een zuster van mijn grootmoeder. En die had die botter en die voer op die pluut. En dan vind je dat allemaal prachtig. Alleen, dan zeg je wel, wat heeft dat nou in de verste verte te maken met het zevende gebod? Nou gemeente, dan moet u zich eens voorstellen dat er in dat dikke album nou ook een familielid van mij stond die een scheve schaats heeft gereden. Misschien is dat wel het geval, maar dan weet ik het in elk geval niet. En misschien staat er wel iemand in die fout is geweest. En misschien staat er wel iemand in die veroordeeld is geweest vanwege crimineel gedrag. En als je dan in zo'n album zit te bladeren met iemand die erin geïnteresseerd is, en die wijst ineens zo'n foto aan en die zegt, wie is dat dan? Dan ben je geneigd om te zeggen, oh die. En dan sla je de bladzijde maar gauw om, moet je hier eens kijken. Nou gemeente, zo ligt vanmorgen voor ons open het familiealbum van de Heere Jezus Christus. En tot die familie van de Heere Jezus hebben groten in het Koninkrijk van God behoord. Dat gelooft u natuurlijk wel. Tot die familie van de Heere Jezus hebben geloofshelden behoord. Abraham wordt erin genoemd. De vader van alle gelovigen. Iedereen die er trots op is. Als hij kan zeggen, ik ben ook een zoon van Abraham. En Isaac, de stille bidder. Ook mooi als je dat van je familie kunt zeggen. Dat was een bidder. En Jacob. Op wie best wat aan te merken is, maar van wie toch tenslotte geldt dat de man van de rijkdom van Gods genade heeft leren leven en er op zijn sterbed rijk van heeft mogen getuigen. Er staan namen in van vrome koningen als Jozefat en Hiskia en de sterke leider die het volk uit de ballingschap terug heeft gebracht in het beloofde land, Zerubabel, ook al zo'n grote onder de groten in het koninkrijk. Maar wat je dan vervolgens opvalt, gemeente, dat is dat het bijna allemaal mannen zijn die daar worden gedoemd. En op het moment dat je zegt, nou ja, dat had je in die tijd, de vrouwen die telden toch wat minder mee, ontdek je ineens, maar er staan er wel een paar in. Vier wel geteld. En je bent geneigd om te denken, dat zullen dan ook wel bijzonder opvallende stammoeders van de Heere Jezus zijn geweest. En als u het niet gelezen had, dan had u moeten raden, stilte haar weg is gegaan, maar die de Heere heeft leren loven, ondanks haar moeilijke leven dat ze jarenlang geleid heeft. Maar als je dan in Matthäus 1 kijkt, dan ontdek je tot je verbazing hele andere namen. Er staan de vier, er staat de naam van Tamar. Er staat de naam van Rahab, er staat de naam van Rut. En de vierde die alleen maar wordt aangeduid als de vrouw van Uria en de kinderen in de kerk, die weten wel, daar wordt Batsema mee bedoeld. En wanneer iemand dat nou voor het eerst onder ogen krijgt, dan heeft hij onwillekeurig de vraag, waarom worden nou deze namen genoemd en dat zullen wel hele bijzondere vrouwen zijn geweest. En dat is ook zo, gemeente, hele bijzondere vrouwen. Alleen op een andere manier dan dat wij dat meestal bedoelen. Want van al die vier vrouwen kun je zeggen, gemeente, dat het vrouwen zijn met een geschiedenis. Dat het vrouwen zijn met een bijnaam. Kijk, en als ik dat boek van de Elburger Vissersvloot doorlees, dan kom ik ook alle mogelijke bijnamen tegen, ook van mijn eigen opa. En u weet wel, dat is net als hier, dat werd gedaan omdat je allemaal dezelfde achternamen had en je moest toch een onderscheid maken. Maar die bijnamen die deze vrouwen hebben, gemeente, die verraden iets van hun verleden. Die bijnamen die maken dat, wanneer een ander die hoort, dan worden er wenkbrauwen gefronst en dan worden er veelbetekenende blikken uitgewisseld. En dan worden ineens de stemmen gedempt van, daar moet je maar niet te hard en te luid over praten. Mag ik ze voorstellen, gemeente? Dan beginnen we maar bij de eerste, Tamar. Een heidinnetje. Afkomstig uit de Canaanitische wereld die bekend stond om zijn geperverteerde en verseksualiseerde godsdienst. Waarbij de godsdienst doortrokken was van alle mogelijke uitspattingen, juist op het gebied van het zevende gebod. En die vrouw die is getrouwd met een van de zonen van Juda, een zoon van Jacob, zoals u weet, die bekende Juda, de stamvader van de Heere Jezus, maar die in die tijd met zijn gezin midden in die Canaanitische wereld woonde en op geen enkele manier zich afgezonderd hield van die wereld, maar er helemaal in opging en er helemaal in meedeed, tot in de meest trieste en bizarre situaties toe. En een van de gevolgen daarvan is geweest dat de zoon van Juda die met Tamar getrouwd was al heel jong stierf, omdat de Heere zich vertorende over zijn zonde. Dan zeg je, daar moet er wel wat aan de hand zijn geweest. En naar het Oosterse gebruik moeten dan de andere zonen van Juda trachten om bij Tamar, die kinderloos achterblijft, nageslacht te verwekken, dat de naam van die overleden broer zal dragen. Maar de jongens die zijn nog geen haar beter. En ze nemen Tamar wel. Maar hun hele optreden laat heel duidelijk zien. Ze willen wel de lusten, maar niet de lasten. Wel een pleziertje, maar je moet er wel voor oppassen dat er geen kinderen van komen. Want dan zit je maar met de gevolgen. En het gevolg is dat Tamar kinderloos achterblijft en dat Tamar weduwe blijft, want ook die jongens worden door de Heere gestraft met de dood. En dan komt op een gegeven ogenblik Juda in het vizier, Juda, die inmiddels weduwnaar is geworden. En die vindt dat hij toch een beetje over zijn verdriet heen moet komen en die dan op een schaapscheerdersdag, wij zouden vandaag misschien zeggen op de koninginnedag, tegen een van zijn vrienden, de vorst van de plaats waar hij woont, zegt, laten we maar eens een dagje gaan stappen. En ze gaan feest vieren en de drank die vloeit rijkelijk. En de vrouwen komen ook in het vizier, want op de terugweg zit Tamar, vermomd en verkleed als een hoer langs de weg. Tamar die haar schoonvader, Juda, zo goed kent, dat ze weet, daar valt hij voor. En zo gebeurt het ook. En uit dat avontuurtje wordt dan de volgende stamvader van de Heere Jezus geboren. Als resultaat van een dagje stappen dat eindigt in bed. Dan zeg nou zelf, gemeente, als je zoiets in je familie hebt en je probeert zelf een beetje netjes te zijn, dan zeg je, die foto die laat ik maar weg. Hier wordt hij heel nadrukkelijk erbij geplaatst. En er komt vervolgens Rachab, gemeente. En ik kan natuurlijk elke geschiedenis niet al te uitgebreid vertellen, want dan is de tijd al om. Maar Rachab, die kent u wel bij haar bijnaam, de hoer uit Jericho. En zo gaat ze de hele Bijbel door. Tot aan het einde van het Nieuwe Testament wordt ze nog zo genoemd. Of het nou in Hebreeën is of in de brief van Jacobus. Rachab de hoer, dat wil zeggen. Ze had daar in Jericho een herberg die ze exploiteerde. En waar ze naast een warme hap ook een warm bed aanbood. En elke klant die ervoor betaalde, die kon bij haar een all-in arrangement krijgen. Haarzelf in kluis. En die Rachab is wel bekeerd geworden, gemeente. En die Rachab is wel tot het geloof gekomen. Maar je moet je maar eens indenken dat je jongen met zo'n vriendinnetje thuis komt, die van de Wallen in Amsterdam heeft gehaald. Dan zeg je toch ook een keer, ja mijn jongen, dat kan nou allemaal wel veranderd zijn, maar ondertussen, wat haal je in huis? En dan komt daarna Rut. U zegt, nou, maar daar is een positief getuigenis van de geef. En dat is die vrouw die zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Jazeker, gemeente. Maar Rut heeft in de Bijbel ook een bijnaam, de Moabitische. En als je in Israël een Moabitische was, dan haalde heel Israël de neus voor je op, want dan was je afkomstig uit een van die volken waarvan de Heer had gezegd, zelfs het tiende geslacht mag in het heiligdom van mij niet komen. Rut is afkomstig uit dat volk dat verwekt is in een situatie van incest. En dan niet die incest waarbij een vader zijn dochter misbruikt, maar waarbij een dochter haar vader misbruikt. U kent die trieste geschiedenis van de dochters van Lot, die wanneer ze gevlucht zijn als Sodom ondergaat, daar in die grot hun vader dronken voeren, omdat ze toch wel graag nageslacht willen hebben. Nou, de naam van die jongen die zegt het ook. Moab, die is van mijn vader. En met die naam gaat die jongen door het leven en die naam draagt zijn nageslacht. Die naam die herinnert aan de schande van de afkomst. Die is van mijn vader. Daar kom ik vandaan. En dan de laatste gemeente, dat is Bathseba. En die wordt hier bij haar bijnaam genoemd, de vrouw van Uria. En ik hoef u dat niet te vertellen, want dat is misschien wel de meest bekende geschiedenis van allemaal. Want daar gaat de beerput van het leven van koning David, de man naar Gods hart, de psalmdichter bij de gratie Gods, op een verschrikkelijke manier open. David, die van de Heere zo'n wijze vrouw had gekregen als Abigail, die nog andere vrouwen had gekregen, maar die toen zo nodig wat met zijn buurvrouw moest, omdat die buurvrouw daar in de tuin in bad ging. En dat was ook geen teken van kuisheid van haar en van voorzichtigheid ten opzichte van de buurman. En daaruit wordt dan de zoveelste stamvader van de Heere Jezus geboren. David, die geprobeerd heeft dat nog te vermommen en weg te moffelen door de man van Bathseba te laten vermoorden aan het front. En er zou niemand naar gekraaid hebben als Gods alziende ogen het niet hadden gezien. Gemeente, dat is het trieste verhaal dat naar ons toekomt in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Een verschrikkelijk verhaal van incest en van hoererij en van overspel. Je zegt, wat een familie als je kind met iemand uit zo'n familie aankomt zetten. En zo'n jongen die komt dan om je dochter, dan ben je toch geneigd om als vader en moeder te zeggen, kind, waar begin je je aan? De appel valt immers nooit zo ver van de boom. En dan komt de Heere Jezus, gemeente. En de Heere Jezus die neemt ons vlees en bloed aan om ons zalig te maken.
En dat vlees en bloed, dat is het vlees en bloed van deze familiegemeente. Van die familie waarvan wij geneigd zijn om te zeggen, daar deugt allemaal niks van. Zeker niet op het gebied van het zevende gebod, daar moet je mee uitkijken. En de Bijbel zegt, gemeente, dat is nou ons vlees en bloed. Want dat is natuurlijk ook de boodschap. Het is niet alleen dat de Heere Jezus dat vlees en bloed heeft aangenomen en het tot het zijne heeft gemaakt. Maar de Heere Jezus zegt tegelijkertijd ook, dat zijn nou de dingen die in ons vlees huizen en die in ons bloed huizen. Dat vlees van Tamar en van David. Dat bloed van Moab. En van Juda. Er zijn van die situaties dat iemand een leven heeft geleefd, dat wij tegen iemand die met zo één verkering krijgt zeggen, ik zou het eerst maar eens laten onderzoeken. Misschien is hij wel besmet met het AIDS-virus. Nou, de Heere Jezus neemt dat besmette bloed aan. En de Bijbel die zegt daar heel nadrukkelijk van dat hij dat heel bewust doet. Hij neemt dat aan. Hij laat zich daarmee besmetten. En als hij straks in Israël rondwandelt en de fariseeën die staan daar te schamperen en ze zeggen, deze is een vriend van hoeren en van tollenaren. Hij gaat tot hen in om met hen te eten en te drinken. Dan zegt de Heere Jezus, jongens, het is nog veel erger dan dat jullie denken. Ik ben maar geen vriend van hoeren en van zondaren, ik ben de familie van. Kijk maar naar die namen in mijn familie, Tamar en Rut, Rachab de hoer, Bathsheba de vrouw van Uria. En dan zeg ik vanmorgen, gemeente, dat is nou het evangelie. Want nou kijk ik om me heen nadat we eerst in de Bijbel hebben gekeken en nou zeg ik, misschien zitten er hier vanmorgen wel in de kerk. Die zeggen, zo erg als het daar was, zo is het niet, maar er is in mijn leven ook sprake van een zondig verleden. En er zitten hier misschien vanmorgen ook wel mensen in de kerk die zich misbruikt voelen. Mensen die zich vies voelen. Mensen die daardoor een afkeer hebben gekregen van hun eigen lichaam en er eigenlijk niet goed naar kunnen kijken. Ze zitten er misschien vanmorgen ook wel in de kerk, die geboren zijn uit hartstocht. In een overspelige relatie, die vader en moeder aan elkaar zijn blijven hangen toen ze na de koninginnedag, waarop je immers, zo zeiden ze vroeger toch in het dorp, alles mocht wat je andere dagen niet mocht, samen het bed indoken met alle gevolgen van dien. Ze zitten er toch misschien wel, die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ik ben ongewild en ik ben ongewenst en ik was niet welkom toen ik ter wereld kwam. En ik heb het altijd gevoeld, eigenlijk achteraf al in de moederschoot. Die zitten hier toch. Mensen met een verleden dat niet weg te poetsen is. En die dat verleden altijd met zich meedragen. En die daarom zo van zichzelf denken dat ze denken, God zal met mij wel niet te maken willen hebben en God zal zich over mij wel niet willen ontfermen. Omdat ze denken, God kijkt naar mij zoals ik naar mezelf kijk. En als ik naar mezelf kijk, dan vind ik mezelf maar smerig en dan vind ik mezelf maar waardeloos. Vandaag zegt de Heere Jezus Christus is gezonden in een vlees en in een bloed als dat van Tamar en van Juda, van Rut en van Rachab en van David en Bathsheba. En daarom is het helemaal niet zo vreemd dat de Heere Jezus een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw waar de hele stad aan voorbij loopt, omdat ze inmiddels 5 mannen heeft afgewerkt en nou met de 6e hokt. En daarom is het helemaal niet zo vreemd dat de Heere Jezus die vrouw laat begaan die een overspelige vrouw is. En die haar verdriet en haar schuld beleidt aan zijn voeten. Terwijl de Farizeese kliek die eromheen zit zegt, moet je nou eens zien. Als deze een profeet was, dan zou die toch wel weten wat er voor vrouw was. En dan zou die er toch wegschoppen. Juist zulke zoekt hij gemeen.
Omdat in hem God vlees is geworden. God die zeer hoog woont en die zeer laag neerziet. God van wie we zingen mogen, die nooddruftigen opheft uit het slijk. Mensen die door elk verstoten een plaats geeft tussen prinsen en rijksgroten. Die ze opraapt uit de goot en uit de modder. Moet je zien, zeggen de fariseeën. En hij zegt, doe dat. Kijk nou alsjeblieft goed. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was. En weet u wat nou het ergste is, gemeente? Als er nou hier vanmorgen iemand in de kerk zou zitten die voor zo'n Heere Jezus de neus ophaalt. En die zegt, dat is mij te min. En dat gezelschap, daar ben ik te netjes en te fatsoenlijk voor. Maar misschien zitten er ook wel anderen vanmorgen in de kerkgemeente. Mensen die met hun zwarte herinneringen aan hun zonden, die door de mensen nooit vergeten worden. En die mensen in je feintjes onder de aandacht brengen als het zo eens een keer uitkomt. En ook mensen met zonden waarvan niemand wat weet, niemand. Dan alleen die ene andere. En God. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die, als hij eerlijk is, moet zeggen, mijn leven kleurt zwart en rood vanwege de zonde. Iemand die vraagt, zou er voor mij nog genade zijn? Zou ik met mijn leven dan nog bij de Heere terecht kunnen? Mensen met zonde die niet meer ongedaan te maken zijn, maar die hun sporen trekken tot op de dag van vandaag. Dit is het evangelie, gemeente, dat Jezus Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat zondige vlees, dat onreine bloed. Maar die daarom voor zulke misdadigers een voorspraak kan zijn bij de Vader. En die daarom kan spreken van zijn bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat tot een volkomen verzoening is van al onze zonden. En hij zegt dat, machtige gemeente. En daarom durf ik vrijmoedig tot hem te gaan. Als hij alleen maar nette mensen ontving, dan paste ik er ook niet bij. Dit is het machtige. Hij ontvangt zondaren. En hij schaamt zich niet familie van hen te zijn. En hij zegt tot mensen die met de seksuele nood van hun leven zitten. Met de zonden op het gebied van huwelijk en van lichamelijkheid. Hij zegt, kom dan maar bij mij. Al waren je zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw die vers op het aardrek nederviel. Nou zeg nou zelf, gemeente, is dat nog geen evangelie om bij te zingen die in de nood uw redder is geweest? U moet naar de Heere Jezus toe en dan moet u niks achterhouden, gemeente, want hij weet het toch wel. U moet naar de Heere Jezus toe en wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. U moet naar de Heere Jezus toe. En als u bij hem komt, dan zegt hij, haal uw man. En uw man, dat is uw zonde. En dan zegt hij, hier moet veel vergeven worden. Maar het bloed van de Heere Jezus is een verzoening voor alle zonden. Dat is de weg. Belijden, gemeente. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan ook naar die ander toe die je zo beschadigd hebt met je zonden. Om het ook tegen die ander te zeggen, ik heb gezondigd. En ik heb je zoveel kwaad aangedaan. Dan zou je het me nog kunnen vergeven. En laten. Breken met die zonde. Ja, maar zegt iemand, dominee, dat is nou juist zo moeilijk en ik ben blij dat u het zegt, want juist de zonden op dit gebied hebben zo'n verslavende werking, gemeente. Ik heb ze in mijn pastoraat meerdere malen ontmoet. Mensen die met een bepaalde zonde op dit gebied worstelden. En die wisten dat het zonde was en die wanneer ze weer een keer gevallen waren, op een moment zijn gekomen waarop ze tegen de Heer hebben gezegd, Heer, nou zal ik nooit weer. En die toch weer vielen en die zeiden, dominee, voordat ik er erg in had. En dat is het gevaar van de zonde op dit gebied, gemeente, dat er zo'n verslavende werking in zit. De vorige keer zagen we die jongen die als een rund naar de slachtbank werd geleid. En hoe langer hoe meer wordt dat het geval dan in je leven. Ja, maar zeg je, hoe moet dat dan ermee breken en die zonde laten? Dan moet je mee naar de Heere Jezus toe. We zijn immers in het stuk van de dankbaarheid, gemeente. En waarom gaat het in die wet? Het gaat erom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dat doet hij. Hij verzoent niet alleen de schuld van de zonde. Hij breekt ook de macht van de zonde in je leven stuk. En hij verlost uit de banden van de zonde. En dan neem ik u even mee, gemeente, naar die tweede schriftlezing. Naar Korinthe, de rosse havenstad daar aan de Middellandse Zee, het Amsterdam van die tijd daar in het Midden-Oosten. En vooral daar in de rosse buurt rondom de haven, daar was het allemaal niet fris. Paulus die heeft het erover in het gedeelte dat we gelezen hebben. Dan kom je na zondaren op allerlei andere gebieden ook hoereerders tegen en overspelers en ontuchtigen. De nieuwe vertaling noemt ze terecht, denk ik, schandjongens en die bij mannen liggen, dat zijn knapenschenders. Als je dat nou zo willen vertalen in de taal van vandaag en met woorden die onze jonge mensen begrijpen, dan zou ik denk ik het beste kunnen zeggen, mensen die werken in een homotent. Pedofielen. En in die stad waar je nogal wat van dat soort volk hebt, daar komt Paulus en dan moet Paulus van de Heere het evangelie verkondigen van Jezus Christus en die gekruisigd. En als Paulus in die stad rondkijkt en hij ziet daar al die zonde en al die kracht van de wereld en een bekruipte gedachte, wat moet ik hier nou? Dan komt de Heere in de nacht naar hem toe en zegt, vrees niet Paulus, want ik heb veel volk in deze stad. En ze komen. Niet omdat Paulus alle mogelijke kunst en vliegwerk uithaalt en muziekgroepen met dreunende beat vooraan in de kerk zet, omdat je de mensen toch in hun eigen wereld moet proberen te benaderen. Maar ze komen omdat Paulus een evangelie verkondigt dat midden in de werkelijkheid van het leven van deze mensen landt. Het evangelie van een God die een zondaar opzoekt om hem zalig te maken en een ongelukkig mensenkind om hem het ware geluk te doen vinden. Ze komen. Joden uit de synagoge, ja, ja. Kooplui van de markt die hier hun waren hebben gebracht. En die straks het evangelie weer mee verder dragen in de richting van Kolosse en hoe anders die plaatsen mogen heten. En ze komen ook uit de havenkroegen, gemeente. En ze komen ook uit de homobarren. En ze komen ook uit de nachtclubs. En straks zitten die mensen met hun zwarte verleden daaronder de prediking van Paulus. Vol verwondering over de genade van God in hun leven. En ze zingen het met elkaar. Zijn liefde zocht ons en zijn bloed dat kocht ons. Door genade zijn we kinderen van God. En gingen ze toen weer terug naar hun bar. En naar de striptease tent. Naar het Red Light District. Dus ze zeiden, we zijn er een keer zo en een mens moet toch zijn brood verdienen. En ik heb nooit geleerd om op een andere manier de kosten te verdienen dan zo. Nee, gemeente. Die mensen zijn niet meer wat ze waren. Paulus is daar heel open over. Paulus zegt, sommigen van u zijn dat geweest. Hoereerders, overspelers. Mensen in een homoseksuele relatie. Pedofielen. Sommigen van u zijn dat geweest. En dan zie je de mensen daar in de gemeente van Korinthe in gedachten knikken. Ja, Paulus. Maar ze zijn het geweest. En Paulus vertelt ook het geheim van de radicale verandering die in het leven van deze mensen heeft plaatsgevonden. Als hij zegt, maar gij zijt gewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God. En daarom zijn ze niet meer zo. En dat vind ik nou ook zo'n prachtig vervolg van het evangelie, gemeente, dat er voor de Heere Jezus niet alleen geen hopeloze gevallen zijn en niet alleen zulke grote zondaren dat hij er niet naar om wil zien, maar dat er voor de Heere Jezus ook in dat opzicht geen hopeloze gevallen zijn, dat hij die geen halfwerk doet ze ook vernieuwen kan. Toen die zondaars in de gemeente van Korinthe gewassen werden door het bloed van de Heere Jezus Christus, weet u wat er toen gebeurd is, gemeente? Toen heeft de Heilige Geest intrek genomen in hun hart. En toen heeft de Heilige Geest die harten gereinigd van de ongerechtigheid. En toen heeft de Heilige Geest die harten verlost van al die zondige gedachten die als het ware gevoed waren door hun leven. En toen heeft de Heilige Geest dat zondige lichaam gemaakt tot zijn tempel. Gereinigd. De kracht van de zonde gebroken. En zo werden die mensen leden van het lichaam van Christus. Zo kan het, gemeente, verzoend door het bloed en vernieuwd door de geest van Christus. En dat betekent, gemeente, en dat had u misschien niet verwacht bij een preek over het zevende gebod, maar dat betekent dat ik die vraag ook moet stellen. Hebben wij de Heilige Geest ontvangen? En dan vraag ik dat vanmorgen aan jonge mensen hier in ons midden, die zeggen, dominee, ik ben blij dat u daar een keer over gepreekt hebt en ik vind het fijn dat ik die reactie van jonge mensen heb gehoord. Want daar ging het me ook om. Om in de chaos van deze tijd te proberen vanuit de Bijbel een paar lijnen te trekken. Dan ben ik blij dat ze er zitten en dat ze dat zeggen. Jonge mensen die ondertussen zeggen, ja, zoals u het zegt, zo moet het wel, maar ik vind dat zo vreselijk moeilijk. Want ik ben zelf al zo'n eind gegaan. En als ik in de kring van mijn vrienden daarover praat, dan lachen ze me uit en dan zeggen ze, joh, doe toch mee. En ik vind het zo moeilijk om staande te blijven en ik vind het zo moeilijk om nee te zeggen. Je hebt toch ook aan jouw voorhoofd het water van de doop. En je hebt toch aan jouw voorhoofd in het water van de doop ook die belofte van de Heilige Geest. Die belooft dat hij in je wil wonen en werken. Nou, dat is de weg. Schonk gij mij de hulp van uw geest, dan zal geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Ik heb u nodig vandaag. En dan denk ik aan ouders die staan voor de opvoeding van hun jonge kinderen. En je merkt dat vandaag de dag dat zelfs die jonge kinderen al opgroeien bij schuttingtaal. Ik zeg niet dat vader en moeder ze dat allemaal leren. Al ben ik er ook niet helemaal zeker van. Maar dat je om de Heilige Geest mag vragen om je kinderen te leren over deze dingen te spreken met woorden en termen die passen bij het schonen van de gaven van God. Als ze niet op de basisschool al met die schuttingtaal met elkaar omgaan en dan als het ware vanzelf het gevoel hebben dat het allemaal lelijk en smerig is en dat je er met je vieze handen in mag rondroeren. En dan denk ik aan gehuwden wie er huwelijk is samengelopen, vastgelopen. Ik zeg aan dominee, het wordt met ons niks meer. Mag ik eens vragen? Heb je nog wel eens samen gebeden om die Heilige Geest? Nog wel eens samen je knieën voor gebogen? S'avonds voor het slapen gaan. Als je op elkaar uitgekeken bent. Als je elkaar eigenlijk niks meer te vertellen hebt. Moet je dat nou eens proberen? Samen op de knie. Heilige Geest, vernieuw ons. En maak ons lichaam tot een tempel van u. Opdat we zo ook samen de verwondering mogen kennen over wat u in huwelijk en seksualiteit wil geven.
Lieve mensen, zo'n gebed is God aangenaam. Weet u waarom ik dat zo goed weet? Omdat de Heer het huwelijk heeft gegeven, onder andere met die bedoeling dat het een afspiegeling zou zijn van de verhouding tussen Christus en de gemeente. En dat een kind thuis moet kunnen zien, zoals vader met mijn moeder omgaat, zo gaat de Heer Jezus met zijn gemeente om. En zoals moeder met vader omgaat, zo doet de gemeente dat met Christus. De geest breekt de macht van de zonde, gemeente. En de geest laat zonde als zonde zien, zodat je er geen plezier meer in hebt, maar zodat je er een afkeer van krijgt en zodat wat een lust was, een last wordt. En dan denk ik toch ook nog weer even aan diegenen in ons midden die te kampen hebben met hun homofiele aard. En dan ga ik vanmorgen niet zeggen dat iedereen te genezen is, want ik heb dat inmiddels wel geleerd, dat dat soms zo verworteld kan zijn in je bestaan, dat dat een levenslange strijd zal blijven. Maar zeg ik tegelijkertijd, je moet het niet te gauw zeggen, want het kan wel. Sommigen van u zijn dat geweest, zegt Paulus. Geweest. Wij moeten maar niet te gering denken, gemeente, over de vernieuwende krachten van de Heilige Geest. En daarom is het ook goed als je met een pastor over die dingen kunt praten. En dat je samen worstelen kunt voor Gods aangezicht. Om te vragen, Heere, wilt u me dan maar de weg daarin wijzen? En wilt u me dan maar de kracht geven om te veranderen wat te veranderen moet? En voor uw aangezicht het leven met datgene wat in deze bedeling niet te veranderen is. Het is niet zo'n gemakkelijke weg, zegt iemand, dat is waar. Het lijkt veel gemakkelijker om met de stroom mee te drijven, gemeente. Veel gemakkelijker om met de wereld van onze dagen mee te gaan. Dat geldt trouwens niet alleen voor een homofiel die in de wereld om hem heen hoort. Doe jij het maar rustig met iemand van hetzelfde geslacht, hoor. Vindt God best goed, God geeft ook die liefde in het hart. Dat geldt trouwens niet alleen de homofiele gemeente, daar moeten we ook wel goed om denken. Dat geldt ook een ongehuwde, die ook dat verlangen in het eigen lichaam en in het eigen hart naar een ander krijgt, kent. En dat geldt ook een weduwe en een weduwnaar, en dat geldt op een ander terrein ook een kinderloos. En dat geldt ook iemand die zich jonger voelt terwijl ze meisje is. En dat betekent een geweldige strijd, gemeente. En de wereld van vandaag, nogmaals, die probeert je van die strijd te verlossen op een goedkope manier die geen werkelijke verlossing biedt. De Heere zegt, weet je wat de weg is? Je kruis opnemen. En dragen. Achter de Heere Jezus aan. En dat is een weg waarop je de Heere Jezus mee hebt. En als dan de vrienden tegen je zeggen, waarom ga je niet mee? Dan zeg je, omdat de Heere Jezus niet meegaat. En waarom wil je daar niet naartoe? Omdat ik daar de Heere Jezus niet ontmoeten kan. En als iemand tenslotte zegt, ja, maar waarom ben ik zo en waarom gaat het in mijn leven zo? Dan zeg ik nog een keer, lieve mensen, wij leven in de gebrokenheid van deze bedeling, om daar zonde wil. En dat betekent dat in deze gebrokenheid niet alles op te lossen valt en niet alles te genezen valt en te helpen. Maar dat voor iedereen geldt. Zo iemand mijn discipel wil zijn, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Het kruis. Daar wil de wereld niet van weten, hè? Vooral niet van dat kruis dat zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat geldt nou voor iedereen, gemeente. Dat geldt voor een homofiele en dat geldt voor een ongehuwde. Dat geldt voor een gehandicapte en voor een vereenzaamde. Dat geldt voor een kinderloos en voor wat voor situatie dan ook. Die volgen mij. Terwijl de wereld zo verschrikkelijk arm is en je leeg laat, is koning Jezus zo geweldig rijk. De Bijbel laat het zien, vandaag gaat er die grote hoer zich hoe langer hoe sterker maken. Die de volkeren van deze aarde verleidt met de wijn van haar hoererij. En duizenden laten zich verleiden en zoeken de gemakkelijkste weg en zoeken de genieting ten koste van alles. En ze gaan hun ondergang tegemoet. Maar die het lam volgen. Ja, ze hebben een kruis en daar moet je niet te gering over denken. En ze dragen dat kruis soms zuchtend. Maar ze dragen het achter hem. En daarom is er een weg die verder leidt. En daarom gaat er een toekomst voor hen op. Niet de toekomst van de hoer die met haar volgelingen ten onder gaat in de zee van Gods toorn. Maar de toekomst van de eeuwige bruiloft. Waarvan de Bijbel zegt halleluja. De bruiloft van het lam is gekomen en haar bruid heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich te kleden in fijn, blinkend wit linnen. Het is een heel verschil, gemeente. Maar hoort u bij. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof zij de Heer der Heren. Amen. Samen danken. Heren, wat is uw woord toch geweldig rijk en wat staat het midden in de werkelijkheid van dit leven? Wat geeft het een antwoord op vragen, juist ook in deze tijd? Geef ons de genade, geef het aan onze kinderen en onze jonge mensen, maar ook aan onze jongvolwassenen en aan onze ouderen, om bij dat woord de weg te zoeken. En in het licht van dat woord te vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Wilt u door het bloed van de Heere Jezus Christus onze zonden verzoenen? Door de geest van de Heere Jezus ons vernieuwen? Opdat het zo in ons midden zichtbaar mag worden. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Christus. Bij wie verzoening is en vernieuwing. Ja, uitzicht tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 45, het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 45, vers 6.
graag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostende en vernieuwende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.